onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 84 en daarvan het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En wat er verder volgt in vers 2 van Psalm 84. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord erop zingen we van Psalm 86 het achtste vers. Maar gij Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. En daarna wordt u gelezen uit het tweede boek van Samuel, hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 4, en hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 7. Dus de schriftlezingen 2 Samuel 16, 1 tot en met 4, 2 Samuel 21, 1 tot en met 7, na de geloofsbelijdenis en Psalm 86, vers 8.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is uit 2 Samuel 16, de versen 1 tot en met 4. Als nu David een weinig van de hoogte was voortgegaan, zie toen ontmoette hem Ziba, Mephibosets jongen met een paar gezadelde ezels, en daarop 200 broden met 100 stukken rozijnen en 100 stukken zomervruchten en een lederen zak wijn. En de koning zeide tot Ziba, wat zult gij daarmede? En Ziba zeide, de ezels zijn voor het huis des konings, om op te rijden, en het brood en de zomervruchten om te eten voor de jongens, en de wijn opdat de moeden in de woestijn drinken. Toen zeide de koning, waar is dan de zoon uws heren? En Ziba zeide tot de koning, zie, hij blijft te Jeruzalem. Want hij zeide, heden zal mij het huis Israëls, mijns vaders koninkrijk, wedergeven. Zo zeide de koning tot Ziba, zie, het zal uwe zijn, alles wat Mephibozet heeft. En Ziba zeide, ik buig mij neder, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer koning. En 2 Samuel 21, de versen 1 tot en met 7. En er was in Davids dagen een honger, 3 jaren, jaar achter jaar, en David zocht het aangezicht des Heren. En de Heren zeiden, het is om Sauls, en om des bloedhuizes wil, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. Toen riep de koning de Gibeonieten en zeide tot hen, de Gibeonieten nu, die waren niet van de kinderen Israëls, maar van het overblijfsel der Amorieten. En de kinderen Israëls hadden hun gezworen, maar Saul zocht hen te slaan in zijn ijver voor de kinderen van Israël en Juda. David dan zeide tot de Gibeonieten, wat zal ik u lieden doen? En waarmede zal ik verzoenen, dat gij het erfdeel des Heren zegent? Toen zeiden de Gibeonieten tot hem, het is ons niet te doen om zilver en goud met Saul en met zijn huis. Ook is het ons niet om iemand te doden in Israël. En hij zeide, wat zegt gij dan dat ik u doen zal? En ze zeiden tot de koning, de man die ons teniet gemaakt en tegen ons gedacht heeft dat wij zouden verdelgd worden zonder te kunnen bestaan in enige landpalen van Israël, laat ons 7 mannen van zijn zonen gegeven worden, dat wij hen de Heere ophangen, de Gibeasals, o gij verkorene des Heeren. En de koning zeide, ik zal hen geven. Doch de koning verschoonde Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, om de eed des Heeren die tussen hen was, tussen David en tussen Jonathan, Sauls zoon. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking in deze dienst van nabetrachting vindt u in 2 Samuel 19. 2 Samuel 19 en daarvan het 24ste tot en met het 30ste vers. 2 Samuel 19, vers 24 tot en met vers 30. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze middag. Mefiboset, Sauls zoon, kwam ook af, de koning tegemoet. En hij had zijn voeten niet schoongemaakt, nog zijn knevelbaard beschoren, nog zijn klederen gewassen, van die dag af dat de koning was weggegaan, tot die dag toe dat hij met vrede wederkwam. En het geschiedde als hij te Jeruzalem de koning tegemoet kwam, dat de koning tot hem zeide, waarom zijt gij niet met mij getogen, Mefiboset? En hij zeide, mijn heer koning, mijn knecht heeft mij bedrogen, want uw knecht zeide, ik zal mij een ezel zadelen en daarop rijden en tot de koning trekken, want uw knecht is kreupel. Daartoe heeft hij uw knecht bij mijn heer de koning valselijk aangedragen. Doch mijn heer de koning is als een engel God. Doe dan wat goed is in uw ogen, want al mijn vaders huis is niet geweest dan maar lieden des doods voor mijn heer de koning. Nochtans hebt gij uw knecht gezet onder degenen die aan uw tafel eten. Wat heb ik dan meer voor gerechtigheid en meer te roepen aan de koning? Toen zeide de koning tot hem, waarom spreekt gij meer van uw zaken? Ik heb gezegd, gij en Ziba deelt het land. En Mefiboset zeide tot de koning, hij neme het ook gans weg. Nadien mijn heer de koning met vrede in zijn huis is gekomen. Tot zover. We zullen in de voorbeden nog denken aan broeder de Vos, die ik vanmorgen vergat. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, laat het ons een wonder zijn dat we uw naam mogen aanroepen in het gebed. Dat u zondige mensenkinderen daar zelf toe uitnodigt. En dat u hen vraagt, ja zelfs hen gebiedt om niet alleen met de zorgen en de noden van het tijdelijke leven, maar boven alles met de geestelijke noden en met de nood van onze schuld tot u te vluchten. En Heere, wanneer wij deze middag uw aangezicht zoeken, laat het dan inderdaad in de gestalte van een bidder mogen zijn. u belijdend wat bij ons ontbreekt en wat wij niet hebben. Voor u belijdend onze schuld en ons voor u verootmoedigend, maar tegelijkertijd u aanroepend en pleitend op uw eigen woorden. En Heere, dan dragen we deze middag ook de zorgen van de gemeente nogmaals aan u op. En heel bijzonder denken we dan aan onze broeder De Vos, die in deze pas begonnen week ook enkele dagen voor een onderzoek elders zal zijn. Wilt u met hem gaan en wilt u geven dat het onderzoek gezegend mag worden, dat de uitslag ook door uw goedheid zal mogen meevallen. Zorgt u voor hem, voor zijn vrouw, voor de kinderen, voor wie deze dingen ook veel betekenen. Heere, wilt u hen nabij en goed zijn en in deze weg van beproeving en van tegenslag geestelijk nut schenken. We willen deze middag heel bijzonder vragen om een zegen over de dienst, ook wanneer we terugblikken op de dienst van vanmorgen. Toen is voor het aangezicht van een ieder die daar was het brood gebroken en de wijn vergoten en het wees heen naar het lichaam van de Heer Jezus Christus en naar zijn bloed. Zichtbaar is de evangelieprediking tot ons gekomen. Heere, u weet op het volmaaktst of ons hart hongert naar het brood des levens, of ons hart dorst naar de gerechtigheid, naar de bloedgerechtigheid van uw Zoon. U weet ook hoe het vanmorgen met ons was. Het zij dat we aangegaan zijn, het zij dat we afbleven. U kent daar de diepste redenen van. En we leggen, Heere, deze middag al onze omstandigheden, de omstandigheden en de toestand van ons hart in het gebed voor u neer. Wilt u bijzonder gedenken aan diegenen die zoveel strijd en vragen kennen, die misschien wel met een stille hoop, een stil verlangen de kerk ingegaan zijn deze morgen, en die toch geen vrijmoedigheid vonden. Heere, wilt u onderwijs geven, wilt u licht geven. We bidden u, Heere, voor degenen die deze dingen heel makkelijk naast zich konden neerleggen en kunnen neerleggen, die met een grote vanzelfsprekendheid niet deelnemen aan het heilig avondmaal, maar die met diezelfde vanzelfsprekendheid ook voorbij gaan aan de roep die tot ons komt, een roep tot bekering, een dringende oproep tot geloof. En Heere, geeft u dat die oproep ons in de nood mag brengen en ons in de schuld mag brengen. Want al is het zo aangrijpend waar dat wij u niet kunnen geven wat u eist en waar u recht op hebt, toch hebt u met de oproep tot bekering en tot geloof niet de bedoeling dat we ons achter onze onmacht zullen verschuilen en rustig overgaan tot de orde van de dag. Maar u hebt daarmee toch deze bedoeling, dat het ons schuldig zal stellen voor uw aangezicht, dat het ons in de nood brengt en dat het ons uitdrijft tot diegene die nog kan schenken en wil schenken wat ons ontbreekt. En Heere, mag dat dan gebeuren? Daar smeken wij u om. We bidden u, Heere, ook voor degene die vanmorgen aan het heilig sacrament hebben deelgenomen. U weet ook hoe het in hun harten is. U weet ook, Heere, hoe het er met hen voor staat. Maar schenkt u ook wat nodig is. Uw onderwijs, uw licht, daar waar we iets van de blijde troost en vrede van uw evangelie mochten zien en mochten smaken. Wilt u dan geven dat we daar ook echt nabetrachting op mogen houden? Niet alleen deze middag, maar ook in deze pas begonnen week en in de dagen daarna. Dat we stil mogen staan bij dat grote voorrecht. Maar Heere, waar de dingen duister en toegesloten bleven, geef dat we onszelf daar ook op mogen onderzoeken en er biddend mee aan uw voeten terecht mogen komen. Heere, u weet van degenen die onterecht afbleven. U weet van degenen, en mogen dat niet het geval geweest zijn. Wij weten dat niet, wij zijn geen hartenkenners, maar u bent de grote kenner der harten. U weet ook van degenen die misschien zonder grond zijn aangegaan. En we bidden van u, Heere, geef ons toch dat we mogen bekennen wat tot onze vrede dient. En laat deze avondmaalzondag toch mogen strekken tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Ja, Heere, laat ook vanavond mogen worden gehoord wie u wilt zijn voor mensen die zichzelf alleen maar kunnen tegenvallen. Die zichzelf alleen maar voor uw aangezicht moeten verootmoedigen en moeten mishagen. In wie leven u de getrouwe bent en blijft. En wilt u geven dat dat heilig jaloers mag maken degene die nog onbekeerd voortleven. Dat ze u mogen gaan zoeken. En dat de dienst van u ook trekken mag en nodigen mag. Wilt u zo uw woord deze middag ook tot zegen stellen? We dragen een ieder aan u op die hier onder het woord gekomen is. U kent ons als gemeenteleden, als gasten, gedenken ieder, ook de studenten onder ons. Geeft u ze wijsheid en wat nodig is in de studie die ze volgen. In allerlei vragen die op hen afkomen, Heere, geef ze boven alles het onderwijs op uw school van vrije genade. Dat hebben wij allemaal nodig. Of we nu werken of een opleiding volgen, schenkt u daarin wat nodig is. We bidden u voor onze gemeente. We vragen van u of u het werk in de gemeente, van kerkenraad, van koster en organisten, van allen die in commissies en verenigingen en voor de zondagschool hun krachten geven mogen, met uw onmisbare zegen wil bekronen. We bidden u, Heere, voor de kerken waarvan we deel uitmaken, bijzonder als in deze pas begonnen week het curatorium zal vergaderen en de admissie-examens plaatsvinden. Wilt u geven, Heere, dat we verblijd mogen worden door uw daden? Wilt u onze kerken nog dienaren toeschikken? Wilt u geven dat er jonge mannen mogen zijn door u onderwezen, door u bekeerd en door u geleerd en door u geroepen om te dienen in uw koninkrijk? En ga daar nog mee verder, Heere. En mag het evangelie onder ons en op andere plaatsen, binnen en buiten de grenzen van onze eigen kerken, toch een helder geluid geven. Mag uw woord gepreekt worden naar de zin en mening van uw geest. We willen u bidden, Heren, voor deze wereld waarin wij leven. Daar is zoveel nood. We denken aan de vluchtelingen, zij die van huis en hart verdreven zijn, die met gevaar voor hun eigen leven vluchten moeten, soms de wanhoop nabij zijn. Geef ons bewogenheid met onze medemens in nood. Zegen de hulp die geboden wordt. Laat er uit datgene wat ons zo beangstigen kan en te neerdrukken kan, wanneer we zien op alle leed in deze wereld, toch nog iets goeds mogen voortkomen. Daar waar u mensen in aanraking brengt met uw heilig evangelie. Heere, we bidden u voor mensen dichtbij in onze grote stad, die leven aan de rand van de samenleving. Soms geen dak boven het huis, boven het hoofd, soms zo buitengewoon kwetsbaar. Ontfermt u zich over het gebrokene, over het kwetsbare. Heere, wilt u zo aan een ieder van ons denken? We willen u bidden of u vanmiddag zelf in ons midden wil komen. Wij staan in onszelf met lege handen, Heere, op de kansel. Wilt u ons bedienen vanuit uw heiligdom? Maar wilt u ons ook helpen bij het luisteren? U weet ook wat daarin kan hinderen. Vermoeidheid, lichamelijke moeite en zorgen. Misschien ook psychische noden waardoor we gekweld worden. Allerlei herinneringen die bovenkomen, soms bij enkele woorden die ook in een dienst gesproken worden, maar Heere, geeft u genadig dat het ons niet zal hoeven hinderen. En dat we mogen horen naar uw woord. En laat dat woord niet alleen opengaan deze middag, maar laat het boven alles door de krachtige werking van uw geest in de harten mogen vallen. Heere, wilt u dan nog wonderen doen deze middag om uw naam de eer te geven en tot onze zaligheid uit genade. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, van de 25e psalm, het eerste en het tiende vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch schaamte en spot. En ook het tiende, hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heere. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Psalm 72, het tweede vers willen we zingen na de prediking. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Het ellendig volk wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. Tweede vers van Psalm 72. Is er, gemeente, nog meer bekend over Mefibosheth? We zijn hem in de prediking al 3 maal tegengekomen. We hebben hem ontmoet in Lodebar, waar hij zich verborgen hield voor de koning, maar waar de koning naar hem vroeg. We hebben hem ontmoet in het paleis van de koning, waar hij boog aan de voeten van David in zijn onwaardigheid en in ootmoed. We hebben hem gevonden aan de tafel van de koning, waar de koning hem voedde en met hem sprak. Maar is er nog meer bekend over deze Mefibosheth? Komen we hem in Gods woord nog een keer tegen? En zo ja, liggen er in die gedeelten over David en Mefibosheth ook geestelijke lessen? Daar willen we met de hulp van de Heere deze middag nog één keer bij stilstaan. Want we ontmoeten inderdaad Mefibosheth nog verschillende keren in de schrift. De schriftlezingen van deze middag en bijzonder in de tekst van deze middag. En we schrijven bij die tekst nog een keer David en Mefibosheth. 3 gedachten. Allereerst het verdriet van Mefibosheth. Dat is vers 24, waar we lezen dat Mefibosheth in de rouw is. Want dat wordt eigenlijk bedoeld in het 24ste vers. Het verdriet van Mefibosheth. Vervolgens de verdraagzaamheid van Mefibosheth. Want we zullen horen hoe Mefibosheth vals beschuldigd is door Ziba. En hoe hij dat heeft verdragen en hoe hij het legt aan de voeten van de koning. En tenslotte de vreugde van Mefibosheth. Dat is het slot van de tekst. 29, 30, waar we Mefibosheth horen zeggen: hij neme het ook gans weg, nadien mijn heer de koning met vrede in zijn huis gekomen is. En ook die woorden zullen, hopen we, verder duidelijk worden. Dus het verdriet van Mefibosheth, de verdraagzaamheid van Mefibosheth en de vreugde van Mefibosheth. Het is wel onder heel andere omstandigheden, gemeente, dat we David en Mefibosheth in onze tekst ontmoeten. De vorige keer, toen was het zo dat David op de troon zat. En als de rechtmatige heerser over Israël bewees hij weldadigheid aan Mefibosheth. Maar nu komen we David tegen op de terugkeer van een overhaaste vlucht naar het Overjordaanse. En we vragen ons af, wat is er gebeurd dat de omstandigheden zo veranderd, zo gewijzigd zijn? Wel, op zeker moment is een van de zonen van David, Absalom, tegen zijn vader in opstand gekomen. En niet alleen Absalom is in opstand gekomen tegen David, maar hij heeft ook een enorme aanhang achter zich aangekregen. Zelfs zo dat David met zijn getrouwen moet vluchten. En David moet dan, en daar moet u nog maar eens voor uzelf over nadenken, want daar ligt eigenlijk een heel veld van meditatie, van overdenking in. David moet dan vluchten naar het Overjordaanse, naar de omgeving waar Mefibosheth vandaan kwam. En als zij zich daar dan ophoudt als een balling, als een vluchteling, ja, dan gebeurt op een bepaald moment dat aangrijpende dat de opstandeling Absalom gedood wordt. En zijn aanhang, ach, die verliest ook alle aanspraken op de troon en op de macht in Israël. En dan staat voor David de weg vrij om terug te keren naar Jeruzalem. Maar als David dan onderweg is naar Jeruzalem, dan schrijnt in zijn hart het verdriet. Absalom, mijn zoon Absalom, o dat ik voor u gestorven ware, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Kijk, en als David zo terugkeert, dan is hij, gemeente, ook daarin, in zijn diepe bewogenheid met de zoon die de wapens tegen hem opnam en in zijn opstand stierf, dan is David ook daarin een type van de Heer Jezus Christus. Een zwakke afschaduwing van de grote zaligmaker, de grote middelaar tussen God en mensen, met zijn bewogen middelaarshart. Als Absalom dat al heeft geroepen, als David dat al heeft geroepen met de tranen over zijn wangen, Absalom, mijn zoon, hoeveel te meer heeft Christus het niet geroepen? Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijkerwijs een hen haar kuikens. En gij hebt niet gewild. En met dat middelaarshart vol bewogenheid staat de Heer Jezus Christus in de evangelieprediking van deze middag nog onder ons. En hij zegt het nog, terwijl jij bent in het heden der genade, laat u toch met God verzoenen. Hoe menigmaal heb ik u al willen bijeen vergaderen. O, er is in het hart van de Heer Jezus Christus een diepe begeerte, een diep verlangen om zondaren zalig te maken. En wat is er, geliefde gemeente, in uw hart? Wat is er in jouw hart? Is er een begeerte dat uw ogen door hem geopend zullen worden? Bent u met die vraag al eens aan zijn voeten terechtgekomen? Heere, gij zoon van David, ontferm u mijner. David keert terug naar Jeruzalem. En dan komt hij op zijn terugkeer naar de stad allerlei mensen tegen. En één van hen is Mefiboset. Mefiboset die op de een of andere manier kans gezien heeft, gelegenheid gezien heeft om voor de koning te verschijnen. Waar die ontmoeting precies plaatsgegrepen heeft, weten we niet. Misschien maar net buiten Jeruzalem, of op een wat grotere afstand, of zoals sommige uitleggers zeggen, toch al binnen de poorten en binnen de muren van de stad. Maar in elk geval, Mefiboset zal een rijdier gevonden hebben. En op dat rijdier is hij de kreupele, de koning, tegemoet gegaan. Ja, en als we dan vanmiddag getuigen zijn van die betrekkelijk onbekende ontmoeting tussen David en Mefiboset, dan is het eerste wat opvalt, en daar wijzen de Bijbelschrijvers ons ook heel nadrukkelijk op, dan is het eerste wat opvalt wel het onverzorgde uiterlijk van Mefiboset. Want we lezen in vers 24, hij had zijn voeten niet schoongemaakt. Dat wil hier zeggen dat hij zijn voeten niet gewassen had, maar ook niet verzorgd had. Zijn nagels niet had geknipt. En hij had zijn baard niet geschoren. En hij had zijn kleren niet gewassen. Hij staat daar. U moet zich dat even proberen voor te stellen. Of hij zit daar op dat rijdier met vuile kleren aan. En met vieze onverzorgde voeten. En met een onverzorgde baard. Waarom was dat? Waarom komt Mefiboset juist zo de koning tegemoet? Is dat misschien omdat Mefiboset op dat punt wat makkelijk over de dingen dacht? Is dat misschien omdat Mefiboset dacht, wel, de koning moet me maar nemen zoals ik ben? Nee, dat was de reden niet. Maar we moeten deze verschijning van Mefiboset houden tegen de achtergrond van de rouwgebruiken in Israël. Wanneer iemand een diep verdriet kende en in de rouw was, dan wilde hij daar ook uiterlijk blijk van geven. En dan gebeurde dat onder andere ook op deze manier. Dat iemand zijn voeten niet waste en niet verzorgde. Dat iemand zijn baard niet langer verzorgde en dat iemand zijn kleding niet waste. Wel, dat is het wat Mefiboset hier doet. En waarom is hij dan in de rouw? Wat is de reden dat hij zo voor David verschijnt? Wel, we lezen in de tekst dat Mefiboset al die dingen heeft nagelaten van die dag af dat de koning was weggegaan. Op de dag dat Absalom in zijn opstand zich keerde tegen David en David voor Absalom moest vluchten de stad uit. Nee, toen heeft Mefiboset, en we zullen dat straks nog horen, toen heeft Mefiboset niet mee kunnen gaan. Maar toen is hij vanwege deze verschrikkelijke dingen wel in de rouw gegaan. Het heeft hem pijn gedaan. Het heeft hem verdriet gedaan. Wat? Dat de koning verdreven werd. De koning die zo onverdiend goed voor hem was geweest. De koning die naar hem had gevraagd. De koning die hem had gehaald en hem een plaats had gegeven aan zijn tafel. De koning die weldadigheid aan hem had bewezen. Die koning had Mefiboset lief gekregen. En als de koning verdreven wordt, als de koning vanwege opstandelingen vluchten moet, dan is er zo'n groot verdriet in het hart van Mefiboset dat het zich een weg zoekt naar buiten toe. Gemeente, als Mefiboset, toen koning David, die hem toch alleen maar tijdelijke voorrechten had gegeven, hoe groot ze ook waren, maar het waren alleen tijdelijke voorrechten, als Mefiboset vanuit zijn liefde tot David al zo'n groot verdriet had toen de koning zich terugtrok uit de stad. Hoe groot moet het verdriet niet zijn in het hart van allen die de Heere kennen en vrezen, als de Heere zich terugtrekt. Als de Heere zich terug moet trekken vanwege de opstand. En waar zit die opstand? Die zou een kind van God toch, als het goed is, bij ontdekkend licht ontdekken in zijn eigen hart. Als daar, ook na ontvangen genade, opstand is. Als daar op allerlei manieren de koning oneer aangedaan wordt en de koning zich terug moet trekken. Want dat is toch ook iets wat gebeurt in het leven van iemand die de Heere vreest. Daar waar de zonde de ruimte krijgt. Daar waar de zonde vrij spel heeft, aan de hand gehouden wordt. Daar trekt de Heere zich met zijn troost en met de invloeden van zijn genade terug. Als in het over Jordaanse. Maar dan is er toch ook, als het goed is, maar één reactie mogelijk. En dat is de reactie van Mefiboset. Mefiboset ging in de rouw. En een kind van God dat de Heere kwijt is. En misschien was het wel de reden dat u vanmorgen geen vrijmoedigheid vond om aan te gaan. Of misschien is het uw ervaring geweest bij de avondmaalsbediening dat de Heere zo ver was. Of misschien is het nog op een andere reden om een andere reden in uw leven zo. Maar dan is er toch alle reden om de Heere. Ja, als ik het eens zo zeggen mag met een Bijbelse uitdrukking, om de Heere achterna te klagen. Achterna te klagen. Als de Heere zich terugtrekt en je kunt op je kreupele voeten de Heere niet zomaar achterna lopen, maar om hem dan wel achterna te klagen. Waarom? Omdat de Heere zo onuitsprekelijk goed is geweest. Omdat hij zijn weldadigheid aan u heeft bewezen. En het alles nu zo ver is. Kijk, het verdriet van Mefiboset, dat is het verdriet van de liefde. Dat is het verdriet dat voortkomt vanuit de liefde van Mefiboset tot David. En die kwam voort vanuit de liefde van David tot Mefiboset. En nu de koning weg. En dan is er alle reden tot droefheid. Als we dat zo vanmiddag in een dienst van nabetrachting tegen elkaar zeggen. En die les opdiepen vanuit het eerste stukje van onze tekst. Oh, dan ligt daar tegelijkertijd ook een waarschuwing in. Bedroef de Heilige Geest niet. Dat is een woord wat heel bijzonder komt tot een kind van God onder ons. Bedroef de Heilige Geest niet door een slordig leven. Bedroef hem niet door de zonde aan de hand te houden. Bedroef hem niet door het gebed en het lezen en het overdenken na te laten. Maar zoek deze koning en zoek zijn nabijheid. Het verdriet van Mefiboset. Onze tweede gedachte. Zijn verdraagzaamheid. Vers 25. En het geschiedde als hij te Jeruzalem de koning tegemoet kwam. Dat de koning tot hem zei. Waarom zijt gij niet met mij getogen, Mefiboset? Ja, de koning heeft Mefiboset wel gezien. De koning heeft ook het onverzorgde uiterlijk van Mefiboset gezien. En de taal van de liefde die daar tegen de achtergrond van die tijd en van die cultuur uitsprak. En toch, David stelt hier een vraag. Waarom zijt gij niet met mij getogen, Mefiboset? Daar bedoelt David dit mee. Mefiboset, toen ik moest vluchten voor mijn zoon Absalom, toen zijn er heel wat getrouwen meegegaan, al ben ik ook in een aantal mensen bitter teleurgesteld geworden. Maar toen ik vluchtte, toen was u er niet bij. En nu komt u me wel tegemoet, maar toen de vijandschap van Absalom op me afkwam en toen ik vluchten moest, waar was u, Mefiboset? Waar was u? En die vraag die krijgt een heel dringende klank wanneer we hem houden in het licht van onze eerste schriftlezing. 2 Samuel 16. We gaan even in gedachten terug naar dat moment. Daar vindt u David op de vlucht voor Absalom. En hij heeft de stad Jeruzalem verlaten. Hij is de Olijfberg overgegaan. En hij is op de oostelijke helling van de Olijfberg. En dan komt op zeker moment een man hem tegemoet. Ziba. De knecht van Saul. En later ook de knecht van Mefiboset. Ziba. En die Ziba heeft, zo zegt 2 Samuel 16... 2 gezadelde ezels meegenomen. En op die ezels, lastdieren, een grote hoeveelheid levensmiddelen. 200 broden, 100 rozijnen koeken, 100 stuks rijpe zomervruchten en een lederen zak met wijn. En als David dat ziet, hij ziet daar Ziba met die 2 ezels en die dieren beladen met al die levensmiddelen. Dan zegt David tegen Ziba, wat moet u met al die dingen? En dan zegt Ziba, koning, dit is voor u. Die ezels, die lastdieren kunt u gebruiken wanneer u vermoeid bent. En de levensmiddelen, die zullen u te pas komen op uw vlucht en uw mannen. David, hij neemt dat natuurlijk dankbaar aan, maar dan stelt David nog een vraag. Dan hoort u hoe hij in vers 3 van hoofdstuk 16 vraagt, waar is dan de zoon van uw Heer? Waar is, bedoel David, Mefiboset? En dan zegt Ziba tegen de koning, zie, hij blijft te Jeruzalem, want hij zei, heden zal mij het huis Israëls, mijns vaders koninkrijk, wedergeven. Mefiboset, koning, die blijft in Jeruzalem. Die ziet nu zijn kans schoon. Die heeft nu de gelegenheid om weer op de troon van zijn voorvader Saul te komen. Die probeert munt te slaan uit de opstand van Absalom. Dat was wat Ziba zei. Zou het waar zijn, gemeente? Zou het waar zijn? Zou dat de reden zijn geweest waarom Mefiboset in Jeruzalem bleef? Als we daar alleen maar even over nadenken met ons verstand. Als Absalom, de gevierde man die in hoog aanzien stond bij de grote massa en bij het volk, als Absalom op het punt staat om de troon te bestijgen, zou de kreupele, gebrekkige Mefiboset dan zijn kans op dat moment schoon zien om op de troon te komen? Dat is wel heel onwaarschijnlijk. Dat is niet wat er in werkelijkheid gebeurd is. Maar Ziba zegt het wel. En David, en dat is veel ernstiger, David gelooft het wel. Want het 4e vers zegt, zo zei de koning tot Ziba, zie, het zal van u zijn, alles wat Mefiboset heeft. En dan buigt Ziba zich geveinsd neer en dan zegt hij, ja, dat kan dus ook, gemeente. Dat kan dus ook, geveinsd neerbuigen. Ik buig mij neder, laat me genade vinden in uw ogen, mijn Heer Koning. Kijk, toen David die leugen van Ziba zomaar geloofde, toen is hij bepaald geen afspiegeling geweest van de meerdere David. Toen is hij bepaald geen afspiegeling geweest van de manier waarop de Heere zich ontfermt over een zondig mens. Toen heeft David al te lichtvaardig en al te gemakkelijk het kwaad gerucht dat door een ander aan hem werd verteld, geloofd. En daar ligt een heel praktische les in, gemeente, voor deze middag. Matthew Henry zegt in zijn verklaring, wij hebben 2 oren gekregen. Wij hebben een oor gekregen om te luisteren naar de ene kant van het verhaal. En wij hebben een oor gekregen om te luisteren naar de andere kant van het verhaal. Wat is het een zonde wanneer we lichtvaardig beschuldigingen over anderen aanhoren en aannemen en ons eigen oordeel daarop gronden. Dat is niet alleen iets waarmee we een ander mens schade berokkenen, maar waarmee we de Heere ook op het hart trappen. Want Hij is een God die de waarheid lief heeft. Daarom is de vraag die we allemaal ook aan onszelf moeten stellen: zou dit misschien een zonde kunnen zijn waarmee we de Heere bedroeven? Ons oor, en dan trek ik het maar even iets breder, ons oor al te gemakkelijk openstellen voor het kwaad gerucht, wat we helemaal niet hoeven horen. En dan is het ook al zonde als we dat gewillig en misschien wel gretig beluisteren en aanhoren. En ons er misschien op een bepaalde manier nog wel in verheugen. Onze conclusies trekken. En vals of misschien ook heel ten dele oordelen over een ander. Dat is wat David hier deed, maar hij tastte mis. Ja, en dat is iets wat duidelijk uitkomt in de ontmoeting van Mefiboset en David. Want als David dan uiteindelijk, iemand zegt natuurlijk, ja, maar David had dat niet kunnen vragen aan Mefiboset. Toen David op de vlucht was, toen had hij alleen Ziba voor zich. En Ziba bracht hem dat kwaad gerucht over Mefiboset. En toen heeft David dat ook helemaal niet meer kunnen natrekken. Nee, dan had hij toch zijn oordeel moeten opschorten. Dan had hij toch niet met de informatie, de gebrekkige informatie die hij had, een oordeel moeten vellen zoals David het toen deed. Want u hebt gelezen wat David toen deed. Met één woord gaf hij alle bezittingen van Mefiboset aan Ziba. Alles wat van Mefiboset was, is voor u, Ziba. David had de waarheid moeten zoeken, ook in deze dingen. De waarheid lief moeten hebben, waakzaam moeten zijn in de gedachte dat liegen, vals beschuldigen, onverhoord en makkelijk oordelen naar Gods eigen woord, de eigen werken van de duivel genoemd worden. Dat is een van de zinsneden uit de catechismus. De eigen werken uit van de duivel. En als er nu vanmiddag misschien wel iemand is die zegt: hier wordt, Heere, mijn zonde aangewezen. Hier wordt heel concreet een van mijn zonden aangewezen. Zoek dan toch een plaats aan de voeten van diegene die, nee, op dit punt gelukkig niet met David te vergelijken is. Aan de voeten van de God der waarheid. En belijd uw schuld toch voor hem. En zoek vergeving bij diegene die het gezegd heeft: ik ben de weg en de waarheid en het leven. David stelt zijn vraag. Ja, uiteindelijk kan hij hem dan op de terugweg naar Jeruzalem toch stellen. Waarom zijt gij niet met mij getogen, Mefiboset? En dan gaat Mefiboset spreken, vers 26. En hij zei: mijn heer de koning, mijn knecht heeft mij bedrogen, want uw knecht, daarmee bedoelt Mefiboset zichzelf, uw knecht zei: ik zal mij een ezel zadelen en daarop rijden en tot de koning trekken, want uw knecht is kreupel. Dat is wat Mefiboset En we krijgen de indruk dat hij wat geëmotioneerd is. Hij vertelt de dingen ook niet helemaal volledig. Maar dat is wat hij hier toch zegt. We krijgen er de indruk uit dat Mefiboset, toen David moest vluchten, ook een dier heeft laten zadelen. Dat hij van plan was om David te volgen op zijn vlucht. En dat toen zijn knecht Siba er op het alleronverwachtst met de rijdieren vandoor gegaan is. En dat Mefiboset geen kans meer zag om David nog te volgen. Dat is wat er eigenlijk staat in vers 26. En dan heeft Mefiboset ook gehoord, vers 27. Daartoe heeft hij uw knecht bij mijn heer de koning valselijk aangedragen. Ja, Mefiboset heeft er dus wel van begrepen dat Siba hem vals beschuldigd heeft. En dat zegt hij hier ook voor de koning. Maar dan legt hij, en dat is iets rijks, iets moois, iets leerzaams. Dan legt hij vervolgens zijn zaak, waarin hij benadeeld is, voor het aangezicht van David, van de koning. Hoort u het maar, hoe hij het zegt in vers 27. Doch mijn heer de koning is als een engel gods. Doe dan wat goed is in uw ogen. Dat is een wat vreemde uitdrukking. Als een engel gods. Maar dat wil hier zoveel zeggen als: mijn heer de koning, beslist u maar over wat waar en wat niet waar is. Oordeelt u zelf. Oordeel met de wijsheid die de Heere u gegeven heeft. Daar legt Mefiboset zijn zaken neer voor de koning. En wat algemene lijn, gemeente, in deze dienst van nabetrachting, zullen we dat allemaal doen. U bent vanmorgen aangegaan of u bent vanmorgen niet aangegaan, afgebleven. Maar zult u uw toestand voor het aangezicht van de alwetende Heere neerleggen in het gebed? Dat is nodig. Dat is nodig om te zeggen: Heere, zie hoe het met mij is. Zie, en misschien moet u wel zeggen: zie wat mij ontbreekt, maar schenk het, Heere, mild en overvloedig naar uw eigen belofte. Maar dan ook nog iets preciezer. Want wat Mefiboset hier doet, dat is niet alleen zijn zaak, zijn toestand voor de koning neerleggen, maar ook zijn onrecht. Datgene wat hem door andere mensen was aangedaan, heel concreet door Siba was aangedaan. Siba had hem vals beschuldigd. Siba had leugens over hem verteld. En door die leugens was Mefiboset alles kwijtgeraakt. Want al zijn bezittingen waren aan Siba vervallen. En toch, koning, ik leg het voor u neer. Doe maar wat goed is. Ziet u Mefiboset buigen? En hoe buigt hij dan? Ja, dat leest u eigenlijk in het vers wat daar direct op volgt. Vers 28. Het vers waar ik ook al enkele keren uit geciteerd heb. Want al mijn vaders huis is niet geweest dan maar lieden des doods voor mijn heer de koning. Nochtans hebt gij uw knecht gezet onder degene die aan uw tafel eten. Wat heb ik dan meer voor gerechtigheid en meer te roepen aan de koning? O, daar komt Mefiboset opnieuw terecht bij het besef van zijn eigen onwaardigheid. Van het feit dat hij alle weldaden die hij gekregen had niet had verdiend. Hij was maar een van de lieden des doods. Hij had de dood verdiend. En David had zich zo over hem ontfermd en hij had hem een plaats gegeven aan zijn tafel. En nu is Mefiboset wel alles kwijt. Door onrecht anderen hem aangedaan. En toch, koning, beslist u maar. Oordeelt u maar, want ik heb het ook niet verdiend. Hier, gemeente, blijkt pas de oprechtheid van de woorden van Mefiboset, die hij al vele maanden en misschien wel jaren eerder had uitgesproken, toen hij zichzelf een dode hond noemde en zich zo diep voor David vernederde. Hier blijkt dat dat toen geen loze woorden waren. Geen vrome woorden waren. Hier blijkt dat Mefiboset inderdaad een rechteloze is. Die nergens aanspraak op kan maken. En die mag buigen in de gang van zijn leven. Onder de koning die alleen maar goed geweest is voor hem. En op die plaats brengt de Heere mensen vandaag nog. Mensen die misschien ook wel onrecht in hun leven ondervinden. Mensen die onrecht aangedaan is door anderen. Mensen die misschien wel alles kwijtgeraakt zijn naar menselijke maatstaven. Maar die ermee voor hun koning mogen komen. En dan, door de goedheid van de Heere en door het werk van de Heilige Geest, mogen buigen voor de koning en mogen zeggen: Heere, bij mij zijn ook geen rechten. Ik heb ontvangen zoveel meer dan dat ik verdiend had, want ik kreeg een plaats aan de tafel van uw genade. Gemeente, dat zijn geen woorden om eigenlijk vanaf een preekstoel te zeggen. Dat zijn geen woorden om maar even elkaar makkelijk voor te houden. Maar het zijn woorden die de Heere zelf wil schenken in het leven van degene die hem kennen en vrezen. En dan is het zo heel anders, ja, dan dat je dat onrecht en de tegenslag en de moeite in het leven allemaal maar zelf moet opvangen. Want als je het zelf moet opvangen, ach, dan zie je eigenlijk onder ons mensen altijd weer twee reacties. Of een mens komt er maar mee in de berusting terecht. Het is niet anders, nou, we moeten het dan maar nemen zoals het is. Sommige mensen hebben ook zo'n karakter waarbij ze toch gemakkelijk berusten in de dingen, al zijn ze moeilijk. Of we komen in de opstand terecht. Waarom? En we staan met gebalde vuisten naar een ander mens toe. En als de Heer het niet verhoedt, ook nog naar de hemel toe. Heere, waarom? Oh, en dan komt dat hele rechthebbende hart van een mens, ook van een mens na ontvangen genade nog wel, toch weer naar boven. En het bruist weer van binnen. Maar wat een zegen als de Heere dit geeft. Als je het eens bij vernieuwing voor de Heere mag verliezen. Als je mag zeggen: Heere, u doet geen onrecht. En weet u waar je dat nou alleen maar leren kan? Op de plaats waar je voor het aangezicht van de Heere weer de grootste der zondaren wordt. En de mens die het minst verdiend heeft dat de Heere genade aan je zou bewijzen. Daar in de vernedering wordt alles wat de Heere nog geeft een weldaad en geeft de onderwerping rust. En dat wil de Heere nog geven in het leven van Mefiboset. Zou je het dan ook niet bij die God gaan zoeken? Als je nog buiten hem leeft. Als je nog altijd aan het strijden bent voor je eigen rechten. en voor je eigen zaken om het eens uit handen te geven. En te zeggen, Heere, hier is nou een mens die alleen maar vechten kan voor zichzelf en tegen u. Maar neemt u het eens van me af en laat u me eens buigen voor u. En breng me op die plaats waar ik me verwonderen mag over wat ik nog krijg. En schenk me uw genade. De vertraagzaamheid van Mefiboset. Wat is dat ook een sieraad in het leven van een kind van God. En daarom de Heere geven dat dat veel gevonden mag worden. Dat zelfverloochenende, ik preek ook voor mezelf vanmiddag. Dat zelfverloochenende leven dat ik niet heb, maar dat de Heere wel schenken wil. En dan tenslotte zijn vreugde. Iets daar nog over. Want dan zegt de koning vers 29 tegen Mefiboset: waarom spreekt ge meer van uw zaken? Ik heb gezegd, gij en Ziba deelt het land. Wat bedoelt David daarmee? Wel, er zijn twee verklaringen. En ik zou niet een beslissende keus tussen die beide verklaringen willen maken. Ze zouden allebei waar kunnen zijn. De ene verklaring is dat David hier, David was ook een mens met zonden en gebreken, dat David hier wat geërgerd is. Hij is op de terugtocht, er is een hoop op hem afgekomen en dan staat daar ook nog een Mefiboset en dan blijkt David zich toch vergist te hebben in de woorden van Ziba en een verkeerde maatregel te hebben genomen. En dat schudt hij maar wat van zich af en hij zegt, waar praat je nog over? Ik had toch iets anders gezegd, ik had gezegd, u de helft en Ziba de helft en dan probeert David zich er zo van af te maken. Het zou kunnen, het zou niet edel zijn, het zou niet goed zijn, maar het zou kunnen. Andere mogelijkheid is, en dat is een mogelijkheid die bijvoorbeeld door Arthur Pink naar voren wordt gebracht, dat David hier hetzelfde doet als wat Salomo later ook doet. Dat hij Mefiboset op de proef stelt. Want David had nooit gezegd, Ziba de helft, Mefiboset de helft. Maar David zou dat dan hier zeggen om Mefiboset op de proef te stellen. Hoe staat Mefiboset nu eigenlijk tegenover de koning als het nu zo zou uitpakken? Als Mefiboset van zijn eerdere bezittingen uiteindelijk nog maar de helft overhield. Hoe zou die er tegenover staan? Wel, hoe het ook zij, de reactie van Mefiboset is ontroerend. Het laatste vers van onze tekst. En Mefiboset zei tot de koning, hij neme het ook gans weg. Nadien mijn heer de koning met vrede in zijn huis gekomen is. Wat Mefiboset bedoelt is, koning, laat Ziba ook maar alles krijgen. Laat hem ook maar alles hebben. Want ik verheug me in maar één ding. En dat is, koning, dat u terug bent. Dat u weer op de troon zit. Dat u weer in Jeruzalem bent. Dat u weer dichtbij gekomen bent. En dat ik, als u het geeft, weer mag zitten aan uw tafel. U hebt de troon, u hebt de eer teruggekregen. Nadien mijn heer de koning met vrede in zijn huis is gekomen. Is dat, gemeente, uw vreugde? Als de Heere maar aan zijn eer komt. Als de Heere maar op de troon mag zitten. Als de Heere maar aan zijn eer komt in mijn dagelijks leven. Als de Heere maar aan zijn eer komt en op de troon zit in het gemeentelijke en in het kerkelijke leven. Als de Heere maar op de troon mag zitten in mijn persoonlijke leven. Is dat uw vreugde? Want die Mefiboset met zijn vuile kleren en zijn onverzorgde uiterlijk. Maar zijn ogen stralen van vreugde, want de koning is terug. Gods kerk zal, wanneer ze op haar plaats is, toch daarin haar vreugde kennen. De koning op zijn troon, de koning terug, de koning nabij, de koning hoe teruggekomen? Met vrede, met shalom, staat er dan in het Hebreeuws. Dat is een woord met een hele diepe betekenis. Met de vrede en met het heil waarmee Mephibosheth ook in mag delen. O, laat het avondmaalganger uw vreugde mogen zijn als de koning aan zijn eer komt in uw leven. Als de koning nabij is en wanneer u in zijn gezelschap, in zijn nabijheid mag verkeren. Laat het u niet alleen tot vreugde zijn, laat het uw gebed zijn. Kom opnieuw en breng me opnieuw in uw gemeenschap en aan uw tafel. De koning met vrede. En dan nog één vraag, gemeente, want het is deze middag, ja, eigenlijk heel veel gegaan over het werk van de meerdere David in het hart van de zijne. Over het verdriet dat ten diepste hij door zijn geest werkt. En over de verdraagzaamheid die ten diepste hij door zijn geest werkt. En over de vreugde die ten diepste hij in het hart van de zijne werkt. De vreugde. Maar wat als je deze koning nu nog niet tot je koning hebt? Ja, wat dan, gemeente? Dan leeft u nog tussen de twee vragen. En neemt u dat tenslotte nog mee. Dan leef je nog tussen de twee vragen. Die eerste vraag waarmee we de preken begonnen zijn. Die ruime vraag. Die evangelievraag. Waarmee de Heere in alle ernst en welgemeend ook deze middag nog tot de gemeente van Kralingen en allen die met ons zijn opgekomen komt. De vraag, is er nog iemand van het huis van Saul? Is er nog iemand die de dood verdiend heeft? Is er nog iemand die alles tegen heeft? Is er nog iemand dat ik hem of haar mijn weldadigheid zal bewijzen om Jonathans wil? Zo staat de Heere in de evangelieprediking vanmiddag nog onder ons. Is er nog iemand die een plaats zou zoeken aan zijn voeten? Is er nog iemand die op zijn kosten gezaligd wil worden? Is er nog iemand die door hem beweldadigd wil worden? Christus strekt in de evangelieprediking nog de handen uit naar een wederstrevig volk. Maar ook die tweede vraag, waar we in de laatste schriftlezing over hebben gelezen. Is er nog iemand van het huis van Saul? Maar hoe anders de omstandigheden waaronder die vraag klonk in 2 Samuel 21. Toen moesten er 7 nakomelingen van Saul gezocht en gevonden worden om te sterven, om het oordeel te dragen. Toen was de vraag, is er nog iemand, de vraag van de rechter. En eerder was het de vraag van de ontfermer en van de rechter die nog ontfermer wilde zijn. Tussen die vragen, leeft u nog? Leef jij nog? krijg je nog genadetijd. Krijgt u nog genadetijd, al bent u misschien oud geworden. O gemeente, laat die vraag, die evangelievraag, u mogen lokken, u mogen nodigen, u mogen brengen aan de voeten van Christus. En laat die andere vraag, die rechterlijke vraag, die eenmaal klinken zal, u mogen dringen om de zaligheid te zoeken in die ene naam die onder de hemel gegeven is, die onder de mensen gegeven is en die vanmiddag nog gepredikt mag worden, door welke wij moeten zalig worden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, wilt u uw woord naprediken in onze harten. Verschillende boodschappen zijn vanuit uw woord tot ons gekomen. Uw woord is inderdaad nuttig tot lering en tot onderwijzing en tot weerlegging. Maar Heere, boven alles is nodig dat u door uw geest dat woord legt in ons hart. We zeggen u dank voor wat u schonk op deze zondag. In de bediening van uw woord en in de bediening van het heilig sacrament. En in die vraag die u toch nog weer wilde laten klinken. Is er nog iemand? O Heere, laat ons zien hoe vreselijk het is wanneer we onder die vraag verloren zullen gaan, niet acht gegeven op het bloed dat reinigt van alle zonden, geen acht gegeven op uw lieflijke aanbiedingen van genade. En daarom, Heere, laat uw woord toch kracht mogen doen. Vertroost uw kerk in de woestijn van het aardse leven. Heere, laat hun oog gericht mogen zijn op de koning die komt. En als hij komt, dan zal hij komen met de eeuwige vrede. Die vrede die alle verstand te boven gaat. En die zal heersen, niet alleen in hun harten, maar overal, van zee tot zee. Zegen zo uw woord en vergeef genadig het zondige en gebrekkige in spreken, wellicht ook in luisteren. Gedenk ons in deze pas begonnen week. Wees Heere met de zieken, degene die naar het ziekenhuis moeten, de eenzame. We dragen nogmaals beide bruidsparen aan u op. Schenk ze uw zegen. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 145 en daarvan het vijfde vers is de slotzang. 145 vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.